Namens de Kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Volgende week op de dag des Heren hoop ik zelf in de morgendienst om 10:00 voor te gaan en dominee van Kooten uit Apeldoorn, 's middags om 5:00. Woensdag 23 januari starten de preekoefeningen weer. Student Baan houdt dan een preek in de Ichterskerk. De aanvang is om 7:00 en iedereen is van harte welkom. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het werk van de kerkvoogdij en de tweede voor de grote diaconale projecten in Malawi. Van harte in de Heren aanbevolen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen vanmiddag de lijn van de catechismus. Vanmiddag is de eed aan de orde. Wij zingen Psalm 24 vers 1 en 2 daarom. Psalm 24 vers 1, al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En vers 2, de vraag, die klimt de berg des Heren op. De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Psalm 24 vers 1 en vers 2. Wij beleiden ons geloof vanmiddag met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna op Psalm 105, het 6e vers. Al wat hij, Isaac, heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld van al het beloofde heil verzeld. Psalm 105, het 6e vers, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij willen vanmiddag in de voorbeden denken aan mevrouw Collier, die afgelopen week weer is thuisgekomen. En degene die thuis of in de verpleeghuizen verzorgd of verpleegd worden, we denken in het bijzonder aan mevrouw Bongiovanni. En ook aan de psychische nood in de gemeente. We denken in het bijzonder aan mevrouw Venema in Bos en Duin. En we denken aan de rouwdragende familie van mevrouw Wassenaar, de kinderen en de kleinkinderen. Laten wij samen met en voor elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Groot is uw trouw, Heere, dat u ons hier hebt gebracht. Juist op dit moment danken wij u ook voor de middelen van de techniek. Er zullen velen met ons verbonden zijn die niet zichtbaar hier zijn, maar die thuis met ons meeluisteren. We weten ons één met hen. In datzelfde woord, geef en hier en meeluister het via de kerktelefoon, vandaag, vanmiddag, uw rijke zegen. Wij danken u dat u dat voor de tweede keer op deze dag wilt doen. Vanmorgen al vanuit het ernstige en heldere en aansporende vermaan om in dit leven te beseffen dat wij op reis zijn naar de eeuwigheid. Wat een genade, Heere, dat u de mogelijkheid biedt om te leven voordat wij sterven. Opdat als wij sterven, wij zullen leven. Dank, Heere, dat u dat woord ook tot bemoediging deed zijn voor degene die juist in de achterliggende week geconfronteerd werden met het sterven. We denken aan de kinderen van mevrouw Wassenaar, aan Mary, aan Jenny, aan René, hun echtgenoot, de kinderen en kleinkinderen. Heren, wat aangrijpend dat we onze moeder, onze oma nu moeten missen. En dat we in de achterliggende maanden en jaren dat wij voor haar zorgden steeds meer gingen beseffen, het gaat toe naar het einde van het leven. U kende haar. En u weet ook, Heere, wat zij als een van de laatste woorden uitsprak dat u alles voor haar bent. En u zegt het toch in uw woord, wie die naam belijdt en wie die naam gelooft, die zal zalig worden. Het verdriet is groot om wie zij was en nu niet meer kan zijn. Maar wij mogen haar leggen in uw handen. En wij bidden, Heere, dat de familie dat ook mag doen. Juist als zij geconfronteerd worden met de gebrokenheid van dit leven. Met de wrange vruchten van de zonde. De dood die doorgaat in ieder mensenleven. Heere, dat stelt ook deze dienst vanmiddag opnieuw in het perspectief van de eeuwigheid. En Heere, we mogen u danken dat we als pelgrims voedsel krijgen op de levensweg. Misschien zijn we stuurloos geraakt. Hebben wij correctie nodig? We bidden u, Heere, laat dat vanmiddag dan ook mogen gebeuren. Zodat wij de weg terugvinden. Of beter gezegd, u terugvinden. En Heere, als wij verlangen naar onderwijs. Heel concreet en praktisch. Over hoe wij met onze woorden moeten omgaan tegenover u en tegenover de naaste. Wilt u dan vanmiddag voorzien in die behoefte? Heere, wat een wonder dat uw woord toegesneden is op iedere situatie in het leven. Of wij nu verdriet hebben, of blijdschap kennen. Of wij nu verward zijn, of helder zicht hebben op u en op uw leiding in ons leven. U hebt beloofd dat wie u vreest niet bang hoeft te zijn voor de toekomst, omdat die in uw handen ligt. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te gaan. Wil ons onderwijzen, Heere, ook vanmiddag vanuit uw woord. Dank u dat we met ouderen en jongeren samen mogen zijn. Dat de gemeente bestaat uit ouderen en jongeren. Bind ons samen, Heere, door uw woord en door de samenbindende werking van uw Heilige Geest. Wij bidden voor degenen die in de gemeente ziek zijn, die al heel lang ziek zijn, verpleegd worden thuis of in de verzorgingshuizen. Denk, Heere, aan hen die het betreft en aan degenen die hen verzorgen. We bidden u ook voor hen die psychisch lijden ervaren en die het kruis van hun nood soms alleen in het huwelijk of in de familie moeten dragen omdat er onbegrip is of onwil om het te begrijpen. Wij bidden u om uitkomst, om leiding, om licht van boven, om in de donkerste omstandigheden onze troost en ons houvast te vinden in uw woord. Waar we ook weten dat kinderen van u in het Oude en Nieuwe Testament soms zo moeilijk en zwaar hebben. Dat zij niet weten hoe ze verder moeten. Dat ze alleen staan in het leven en toch u aanroepen om wie u bent. O God van mijn heil, begeef en verlaat mij niet. Zegent u weer ook alle therapie, alle medicijnen, alle verzorging die gedaan wordt om ons te brengen tot heling van ons lichaam of van onze geest. Wij bidden u voor hen die het kruis met zich meedragen van kinderloosheid, van gebrokenheid in het huwelijk, van opvoedingsproblemen of zorgen. Wij bidden u, Heere, voor degenen die op zoek zijn naar wie ze nou zelf zijn, die tobben met vragen omtrent het leven met u, wilt u ze bij de hand nemen en doen ervaren dat we vandaag op de juiste plaats zijn, dat ons leven hier geplaatst wordt in het licht van uw woord en dat wij helder zicht ontvangen als wij verduisterd zijn in ons verstand. Heere, ontvang onze dank als wij dankbaar zijn vanwege uw vele weldaden die u aan ons bewijst in ons leven. Als we verjaardag mochten vieren, een jubileum, als we werk mochten behouden of werk mochten krijgen, als er gunstige uitslag was, ziekenhuis. Heere, u zij ervoor de dank. We mogen vandaag met Psalm 116 u onze dank bewijzen en onze gelofte betalen op deze plaats. Trouwe Heere, gedenk ons en allen die met ons verbonden zijn in de wereldkerk. Gedenk uw lijdende lichaam over het rond van de aarde. Jongeren en ouderen die geslagen worden door de verdrukking, maar die zo verbonden zijn aan u, dat gevangenisstraffen en dreiging van de dood ze niet kunnen scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus, hun Heere. Heere, wij verlangen naar diezelfde volheid die zij mogen ervaren in de verdrukking. Wilt u het geven in het luxe leven wat wij leiden? En bewaar ons voor het opgaan in het hier en nu, in het leven van welvaart, in het leven vol mogelijkheden, in het leven vol uitdagingen, om u niet te verliezen, om u niet voor eeuwig kwijt te raken. En daarom zegent u uw woord. Geef ons ontspannenheid en ontvankelijkheid als wij uw woord gaan beluisteren, zegen uw dienaar, geef hem helderheid van geest en inzicht in uw woord en mag hij doorgeven wat u zelf in de achterliggende week aan hem gaf te zien. Zie ons zo aan in de zoon van uw liefde en hoor ons gebed uit genade. Amen. Wij openen samen de schriften, gemeente, op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Beide in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. De eerste schriftlezing vindt u in Matteüs 5, vers 33 tot en met 37. Dus Matteüs 5, vers 33 tot en met 37. Een stukje uit de bergreden. De Jezus in discussie met de fariseeën die zich beroepen op hun tradities. En zegt dan het volgende, Matteüs 5, vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert in het geheel niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank van zijn voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Vervolgens een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 23. Vanaf vers 16. Hoofdstuk 23 vanaf vers 16. Opnieuw een discussie met de fariseeën en schriftgeleerden. Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt, zo wie gezworen zal hebben bij de tempel, dat is niets. Maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud van de tempel, die is schuldig. Gij dwazen en blinden. Want wat is meerder, het goud of de tempel die het goud heiligt? En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets. Maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave die erop is, die is schuldig. Gij dwazen en blinden. Want wat is meerder, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Daarom, wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelfde en bij al wat daarop is. En wie zweert bij de tempel, die zweert bij dezelfde en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Tot zover twee schriftlezingen. We lezen hierbij zondag 37. We zijn bezig met de behandeling van het derde gebod van de wet. Zondag 37. Vraag en antwoord 101 en 2. Zondag 37. Maar mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren?
Ja.
Als de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vereist, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en tot heil van de naaste. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij zal straffen indien ik vals zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover zondag 37. Vanmiddag kies ik ervoor om de insteek in Matteüs 5 te nemen. En daarvan vooral vers 37. Dus Matteüs 5 vers 37 is het uitgangspunt voor de prediking en de catechismus. Die lees ik daarnaast. Matteüs 5 vers 37. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Het zal u niet verbazen dat de catechismus een historisch karakter draagt. Dat is ook helemaal niet erg. Het is gisteren 450 jaar herdenking geweest van de catechismus. En je ziet in verschillende zondagen dat de catechismus gekleurd is door de tijd waarin ze is ontstaan. Ik zeg opnieuw, dat is niet erg. Maar wij beseffen wel dat we leven in een andere tijd, in een andere maatschappij, 450 jaar later. En ik liep daar vooral tegenaan bij de behandeling van deze zondag. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om de insteek te nemen in Matteüs 5 vers 37. En vooral bij het eerste punt iets meer te zeggen over zondag 37. Maar het zal dus vooral gaan over het woordgebruik van ons. Hoe gebruiken wij onze woorden ten opzichte van de Here en ten opzichte van onze naasten? En daar hoort de eed dan ook bij. We gaan eerst samen zingen uit Psalm 15. Psalm 15 vers 1, 3 en 4. Psalm 15 vers 1, 3 en 4 gaan wij samen zingen ter inleiding op de prediking. Beter is de dag van de dood dan de dag dat iemand geboren wordt. Dat hebt u vanmorgen gehoord. En die preek die nam ons mee naar de laatste dag en de eerste dag van ons leven op aarde. En het contrast is vanmorgen getekend. Het verschil. Als iemand die weet, het sterven is een doorgang naar het leven met de Heer, en het de andere kant, het sterven is een bedreiging, want de eeuwigheid zonder God wacht. Die gedachte en die werkelijkheid die bepaalt het leven hier en nu. Leven in het perspectief van de eeuwigheid, dat trekt zijn sporen in het leven van alle dag. Zelfs als het gaat om de woorden die je gebruikt. De waarheid die je vertelt of niet vertelt. De leugen die je verzwijgt of uitspreekt. Wilt u eeuwig met God zijn? En is de dag van uw sterven voor u beter dan de eerste dag, de beste dag, de mooiste dag op de aarde? Dan zal er ook het verlangen zijn om het leven van alle dag, hier en nu, te leven zoals God dat van ons vraagt. Wat een zegen dat de Heer dat heel concreet in zijn geboden voor ons openlegt. Wat de Heer van ons vraagt. Vanmiddag gaan we verder met de behandeling van het derde gebod. Het is al even geleden dat we voor het eerst bij het derde gebod stilstonden. Nu het vervolg, omdat de catechismus daar ook een aparte zondag aan besteedt. En ik zet boven de preek vanmiddag: wat zijn onze woorden voor het aangezicht van God waard? Wat zijn onze woorden voor het aangezicht van God waard? Let op drie gedachten. In de eerste plaats, wanneer we de eed kunnen uitspreken. In de tweede plaats, waarom we de leugen moeten afleggen. En in de derde plaats, waarom we de waarheid moeten spreken. Wat zijn onze woorden voor het aangezicht van God waard? Wanneer we de eed kunnen uitspreken, waarom we de leugen moeten afleggen en waarom we de waarheid moeten spreken. De eerste plaats dus, wanneer we de eed kunnen uitspreken. Het derde gebod, even opfrissen, de vorige keer hebben we stilgestaan bij het ijdel gebruik van de naam van de Heer. En toen is onder andere het vloeken aan de orde gekomen. Er zijn heel veel manieren om de naam van de Heer zinloos te gebruiken. Dat kan door een vloek of een bastaardvloek te gebruiken. Maar ook al vloek je nooit, toch kun je in je taal zodanig zijn dat je in niets te onderscheiden bent van je collega die niets heeft met de Bijbel en niets heeft met God en met de kerk. Dezelfde woordkeuze, dezelfde moppen, dezelfde voorbeelden, dezelfde onderwerpen, die gebruik je, die snijd je aan in de omgang met je collega's, in de pauze of na de tijd. Vorige keer hoorden we dat het woord van een christen ten allen tijden met zout besprengd is. Als een woord met zout besprengd is, dan prikkelt dat. Het roept misschien tegenspraak op. Het doet wel wat, het zet aan het denken, dat is de bedoeling. Ook in je woorden kun je als christen het verschil maken. Bij de bekering van het oude leven zonder God tot het nieuwe leven met de Heere, dan verandert er wat, niet alleen inwendig. Ik krijg een andere levensrichting, maar ook uitwendig. De woorden die ik uitspreek, die worden anders. Kijk maar naar de brief van Efeze. Paulus die legt in de eerste hoofdstukken uiteen hoe het nou komt dat iemand die vervreemd is van God, die in de duisternis leeft zonder God, tot het licht getrokken wordt. En dan in de laatste drie hoofdstukken concretiseert hij dat. En een van die concretiseringen is: leg dan af de leugen en spreek de waarheid. Iets wat wij misschien van minder belang vinden. Het moet gaan om de vergeving van de zonde. Dat staat voor Paulus op één lijn. Vergeving van de zonde is belangrijk, maar het spreken van de waarheid is even belangrijk. We moeten daarin niet gaan onderscheiden. Maar daar wil ik vanmiddag op doorgaan. Dat we het nu niet zozeer hebben over ons taalgebruik, als wel over de manier waarop wij met onze woorden omgaan. Wat zijn onze woorden voor het aangezicht van God ons waard? Nou, de Heer Jezus zegt heel eenvoudig, laat uw woord ja zijn. Als je nou ja zegt, dan moet je ook ja doen. En als je nee zegt, dan moet je ook nee doen. Eenvoudiger kan het niet. Het gaat om de waarheid dus. Je moet niet schipperen. Je moet niet huichelen. Je moet de waarheid vertellen. Dat is dus een spiegel, dat woord van de Heer Jezus. En vanmiddag hoop ik dat de preek zo functioneert als een spiegel. Dat u niet denkt, de preek van vanmiddag, dat is een preek van je moet dat doen en dit doen en dat nalaten en zo leven. Want dan is het risico groot dat je iemand bent die in de spiegel even kijkt. En als hij de drempel van de kerk over is, het weer vergeten is. Jacobus gebruikt dat beeld. Een hoorder van het woord, die kijkt even in de spiegel, die denkt, oh ja. En die is na een uur alles vergeten. Niet alleen een hoorder, maar ook een dader van het woord. Kijk in die spiegel vanmiddag en vraag je af hoe het met jouw leven is. Hoe het met uw woorden gesteld is. Besef wie jij bent. En wie Christus voor je is. Als je vanmiddag hoort over Christus die de waarheid lief heeft en die de waarheid spreekt, hoe is het dan in jouw leven? Kun je patronen ontdekken? In je omgang met collega's, met je vrouw, met je kinderen. Dat je maar een deel van de waarheid vertelt. Of leugens op de mouw spelt. Kijk, als je zo luistert, dan luister je met je hart. En daar gaat het vanmiddag ook om. Het gaat Christus om verandering van het hart. En dat concretiseert, dat komt naar buiten in verandering van spreken. De Heer Jezus doet deze uitspraak in contrast met de fariseeën. Matteüs 5. Het is een deel uit de bergrede en u weet, de bergrede is bedoeld om christenen te laten zien, kinderen van God te laten zien hoe ze als burger van het koninkrijk der hemelen moeten leven. En dat blijkt dus ook onze woorden aan te gaan. We lezen in Matteüs 5, vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat tot de oude gezegd is, maar ik zeg u. Wat doet Jezus? Hij haalt een traditie van de ouden aan. En dan zet hij zich daar niet tegen af. Maar laat hij zien wat de echte bedoeling is van het woord wat zij aanhalen. Wat voor woorden halen die fariseeën dan aan? Gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Dat was zo'n traditie, zo'n uitspraak. En je zou kunnen zeggen, nou dat klinkt heel bijbels. Je kunt dat wel een beetje herleiden tot het derde gebod. Je zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Deze uitspraak die de Heer Jezus citeert, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden, vind je niet letterlijk in het Oude Testament. Maar hij is wel te herleiden tot het Oude Testament. Denk maar aan Leviticus 19 om een voorbeeld te noemen. U zult niet vals bij mijn naam zweren, want dan zou u de naam van God ontheiligen. Nou, wat zeiden de fariseeën nou? Je mag wel een eed afleggen. En dat klinkt opnieuw heel bijbels, want dat leert ons het Oude Testament ook, toch? En ook het Nieuwe Testament. Je mag wel een eed afleggen. Gij zult de Heere, uw God, vrezen, Deuteronomium 6, en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Maar, en dit is het probleem. De fariseeën die vulden dat op hun eigen manier in. Op hun wettische manier. En de Heer Jezus die ontmaskert in deze discussie, in dit gesprek, hen als leugenaars en als huichelaars. Wat deden de Joden, wat deden de fariseeën? Ze zweerden bij van alles en nog wat. Ze zetten hun woorden kracht bij. Door bijvoorbeeld te zweren bij de tempel. Of bij de hemel. Of bij de aarde. Of bij het goud van de tempel. Nou, dat doen wij misschien ook nog wel. Hè? De Joden deden het. Wij doen het misschien ook wel eens in gesprekken. Serieus, zeggen we dan. En ik spreek de waarheid. Geloof je me niet? Maar als je dat vaak genoeg hoort uit iemands mond, dan ga je al snel denken van, nou, volgens mij ben jij niet te vertrouwen. Want als je nou echt de waarheid spreekt, dan hoef je dat niet te zeggen. Dan is het toch klip en klaar. Dan hoef je dan niet erbij te zeggen, ik spreek toch de waarheid. Geloof je me niet? Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom zeggen kinderen tegen hun ouders, het is echt waar hoor. Ik meen het. En waarom zeggen wij als volwassenen in gesprekken met anderen wel eens, mijn hand in het vuur als het niet waar is? Nou, vaak omdat de waarheid spreken ons nog niet zo makkelijk afgaat. Waarom moeten wij onze woorden kracht bijzetten? Omdat wij van huis uit leugenaars zijn. De vader van de leugen liefhebben. De waarheid spreken, gemeente, gaat niet vanzelf in ons leven. Dat vraagt een worsteling. Dat vraagt strijd. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Je hoeft maar om me heen te kijken en de voorbeelden die zijn voor het oprapen. We leven in een leugenachtige maatschappij waarin er bedrogen wordt bij het leven. En dat is echt niet buiten de kerk zo. Dat gaat ook in de gemeente door. De waarheid spreken in liefde, dat vinden we heel moeilijk. Dat is tegennatuurlijk zelfs. En Paulus is er niet voor niets in Romeinen 3 over. Onze tong die leugenachtig is. En Jacobus zegt niet voor niets dat onze tong een onbedwingelijk kwaad is. Ook als het gaat om het spreken van de waarheid. O, zegt iemand. Maar nou begrijp ik ook waarom de Heer Jezus dus zegt in Matteüs 5. Zweert in het geheel niet. Wij mogen dus nooit iets onder een eed beloven. Zo is deze tekst wel uitgelegd, ja. Denk even aan de doopsgezinden. En aan de dopersen in de tijd van het opstellen van de catechismus. Die zeiden, de Heer Jezus zegt, je mag niet zweren. Dus deze mensen weigerden ook om een eed af te leggen. Ze namen deze tekst heel letterlijk. En nu wordt het interessant, want de catechismus zegt, mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Ja. Als de overheid van de onderdanen of anderszins ook de nood vereist. Dus even heel absoluut gesteld, Jezus zegt nee en de catechismus zegt ja. Hoe kan dat nou? Jezus heeft toch gelijk. De catechismus is dan fout? Nou, dan moeten we gaan kijken naar de echte betekenis van de woorden van de Heer Jezus. Wat bedoelt hij nou? Als hij zegt, zweert in het geheel niet. Het zweren kwam dus voor in die tijd, net zoals nu. De waarheid, of je woorden moet ik zeggen, kracht bijzetten door ze te onderstrepen met iets extra's. Dat kwam toen voor, dat komt nu voor. Zeg Jezus nou, stop daarmee. Stop daarmee. Nou, dat kan ik heel eenvoudig willen, dat niet zo is. Want een paar hoofdstukken verder staat Heer Jezus voor de hoge priester. En de hoge priester zegt tegen Jezus, ik bezweer u bij de levende God, bent u de zoon van God. De hoge priester dwingt als het ware Jezus onder ede af de waarheid te zeggen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ik leg geen eed af. Nee, dan zegt hij, u zegt het. Het is zo. Onder ede zegt hij het. Nou, dat zegt de catechismus dus ook. Ja, als het de overheid van haar onderdaan of anderszins ook de nood vereist. Denk bijvoorbeeld aan de beëdiging van een Kamerlid of iemand die als arts gaat werken. Die wordt gevraagd om een eed af te leggen. Is dat verkeerd? Nee. Wat doe je dan? Dan bevestig je volgens de catechismus trouw en waarheid. Je spreekt uit onder ede dat je getrouw dient en dat je de waarheid spreekt. Nou, dat moet je als Kamerlid en dat moet je als arts. Een eed zweren mag dus blijkbaar wel als de overheid het van je vraagt. Of als de nood het vereist. En dan kun je denken aan de oorlogstijd, waarin mensen onder ede iets werd gevraagd. Je zou kunnen denken aan het Oude Testament. Er komen ook veel verschillende geschiedenissen voor waarin mensen een eed afleggen. Ik denk even aan Rachab. De geschiedenis van Rachab de hoer. Als die verspieders bij haar zijn en dan vraagt Rachab aan die verspieders of ze de eed voor haar willen afleggen dat als Jericho verwoest wordt, dat haar familie niet gedood wordt. Denk aan Ezra. Hij laat in Ezra 10 de oversten, de priesters en de levieten en heel Israël zweren om te zullen handelen naar Gods woord. Op bepaalde momenten als de nood het vereist, dan mag het dus blijkbaar. Paulus, hij zegt in de brief aan de Romeinen, God is mijn getuige dat ik niet lieg. Als het toegespitst wordt, als er een laatste beroep op de waarheid nodig is, dan mag je dus de eed gebruiken. In het besef dat je daarbij Gods naam aanroept en zegt, God mag mij straffen als het niet zo is. Nou, dat laat dus zien dat je wel voorzichtig moet zijn. Heel voorzichtig met het uitspreken van de eed en het uitspreken van de naam van God bij je woorden. Want je trekt je daarmee als voor de rechterstoel van God. God mag mij straffen als het niet zo is. Voorzichtigheid dus, dat is geboden als het gaat om de eed. Ik wil met u nu naar de tweede gedachte. Waarom wij de leugen moeten afleggen. Dan gaan we terug naar Matteüs 5. Want u blijft toch met een vraag zitten. En u zegt vanmiddag tegen mij, alles goed en wel, maar zet de Heer Jezus toch geen streep door de eed. Zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, niet bij de aarde, niet bij uw hoofd, niet bij Jeruzalem. Maar laat je woord ja en nee zijn. Nou, om op die vraag een antwoord te geven, moeten we even scherp hebben wat hier nou precies staat. Het klinkt een beetje raadselachtig, jongere mensen. Als je dit leest, dan denk je, waar gaat dit over? Zweren bij de hemel, zweren bij de aarde. Wat bedoelt de Heer Jezus toch? Nou, de Joden die waren heel slim en geniepig. Wat zeiden ze? Ja, de naam van God die spreken wij niet uit. Zelfs in de synagoge werd de naam van God niet uitgesproken. Maar als we nou zweren niet bij God, maar bijvoorbeeld bij de hemel of bij de aarde, dan zetten wij toch onze woorden kracht bij, maar we doen dat niet door Gods naam erbij te halen. Dus is het ook veel minder erg als je niet de waarheid vertelt. Of als je je woord niet houdt. Dat zat er natuurlijk achter. Dus de fariseeën, die tijd, die hadden verschillende niveaus van waarheid. Als ze al aanvoelden van, ja, wat ik nou ga vertellen, als dat helemaal klopt, nou, dan zweer je toch bij de hemel bijvoorbeeld, of bij de aarde. Dat is niet zo erg. Als je zweert bij God, dat is erg. Wat zegt de Heer Jezus daartegen? En daarom heb ik ook Matteüs 23 gelezen. Jullie zijn blinde leidslieden. Jullie zeggen, als je zweert bij het goud van de tempel, dat maakt niet uit. Maar als je zweert, dat is net andersom, als je zweert bij de tempel, maakt het niet uit. En als je zweert bij het goud van de tempel, dat is erg. Wat een onzin. Dat is toch één en hetzelfde. dwazen en blinden, jullie zijn hypocriet. Jullie bedekken de leugen, jullie willen niet de waarheid spreken. Jullie verzinnen een geniepige manier om jezelf er beter af te brengen. En om niet de waarheid in helderheid te spreken. Jezus streept dus dat denken in niveaus helemaal door. Hij zegt, onze woorden die moeten ten allen tijde waarheid zijn. En doorzichtig zijn en transparant zijn. En dan beargumenteert de Heer Jezus dat zo. Hij zegt, de Joden, de Farizeeën, die zweren bij de hemel, maar de hemel is de troon van God. En de aarde, jullie zweren bij de aarde, maar de aarde is de voetbank van zijn voeten. En Jeruzalem is de stad van de grote koning. En bij je hoofd zweren, weet je wel dat je geen haar zwart of wit kunt maken. Wat God het is die de haarkleur van je hoofd bepaalt. Jezus die wil weg uit die discussie over die verschillende niveaus van waarheid. Tegenover die persoon zeggen wij wel de waarheid en tegenover die collega durven wij wel iets van de waarheid te veranderen. Tegenover mijn vrouw vertel ik niet de hele waarheid, maar tegenover familielid durf ik het wel. De Heer Jezus die trekt in vers 37 de discussie uit boven het niveau van tegen die wel de waarheid spreken, tegen die niet. Hij zegt, laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Het gaat dus over de communicatie als christen met de mensen die je tegenkomt. Op zondag in de gemeente, door de week en thuis. Hoe betrouwbaar ben je in het gewone leven? Wat zijn jouw woorden voor Gods aangezicht waard? Afgelopen zondag hadden we het over vriendschap. Durf je de waarheid in liefde te vertellen? En kan die ander erop rekenen dat jij de waarheid spreekt? Dat bepaalt de kwaliteit van een relatie, van een huwelijk. Het is een kenmerk van een burger, van het koninkrijk der hemelen, dat je spreken gelouterd wordt en dat je niets liever wil dan de waarheid vertellen. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, omdat de Heer Jezus zegt, alles wat boven deze is, alles wat daar bovenuit gaat, dat is uit de boze. Als je woord niet ja, ja is en nee, nee, dan dien je de vader van de leugenen. Die spiegel, weet u wel? Kijk vanmiddag goed in die spiegel. Allemaal. Bent u betrouwbaar? En verlangt u niets liever dan dat uw ja ook echt ja is? Satan, die strooit het zaad van de leugen in de gesprekken tussen man en vrouw. In een verkering. In de omgang met je collega's. Satan is erop uit om de waarheid toe te dekken. Wat gaat er dan gebeuren? Mag ik een paar concrete voorbeelden noemen? Dan worden je woorden ontwijkend. Als je woord niet ja, ja is. En nee, nee, word je ontwijkend. Ik hoorde laatst van een vrouw die zich wekelijks ongerust maakte. Omdat haar man zo vaak moest overwerken. En iedere keer op haar vraag, waarom ben je toch zo laat thuis? Zei je, oh, overwerken. Druk op het bedrijf. En dan ging snel naar een ander onderwerp. Uiteindelijk bleek deze man een verborgen relatie te hebben. Met een derde. Die vrouw kwam daarachter. Vreselijk. Ontwijkende woorden. Om de leugen toe te dekken. En de waarheid niet hoeven te spreken. Of je belt je familielid in Veenendaal. En je belooft over 2 weken langs te komen. Het familielid dat gaat niet naar de kerk. Heeft misschien gebroken met de opvoeding van thuis. Ja, ik kom. Over 2 weken. Ik kom. Ben je ooit van plan om te gaan? Of weet je nu eigenlijk al dat je geen zin hebt en over 2 weken wel iets kunt bedenken waarom je er onderuit kunt komen? Wat denkt u wat dat doet? Satan is bezig het leugenzaad te strooien. U bent de verhindering voor dat onchristelijke familielid om te komen tot Christus. Wees eerlijk, zeg dan dat je het niet ziet zitten. Jonge mensen, je komt thuis op zaterdagavond. Je moeder is ongerust, zo laat thuis. Waar ben je geweest, joh? Oh, bij vrienden. Ik ga slapen. En je hult je in een waas van mist. Je ontwijkt de waarheid. Om de waarheid niet te hoeven te spreken. Wat is het gevolg van ontwijkende woorden? Er komt een deuk in het vertrouwen van de ander als die erachter komt. Er komt een kras in de verhouding met je vriend, collega, man of vrouw. Veel huwelijksproblemen beginnen daar. Omdat de woorden van een man niet ja, ja zijn. En niet nee, nee. En als de duivel zijn doel bereikt, want dan is het nog maar een kwestie van tijd om een wicht te drijven tussen een man en een vrouw. Laat je woord man ja zijn. Als je nou in de spiegel kijkt, wat doe je vanmiddag? En als u nou in de spiegel kijkt, vrouw, wat ziet u dan? Wat boven deze is, dat is uit de boze. Beseft u dat? Wilt u Christen zijn? En toch de waarheid toedekken? Wilt u Christen zijn? En toch je in een waas van ontwijkende woorden hullen? Dat kan niet. Door Jezus' woorden, gemeente, leren wij dat er geen grijze zone is tussen het afleggen van een eed en de gewone woorden die ik uitspreek. Wie van Christus is, is een nieuw schepsel en strijdt tegen de vader van de leugenen en is uit op waarheid. Al doet dat pijn soms, laat dat heel helder zijn. De waarheid vertellen is niet fijn. Het is jezelf verloochenen. Maar dat is toch de weg van een christen. Dat je woord ja, ja zijn. Wees kritisch daarom op het invullen van je belastingformulier. Laat je woord ja, ja zijn. Ziet toch niemand? Wij zullen van alle ijdele woorden die wij gesproken hebben, van alle ontwijkende waarheden, verantwoording af moeten leggen. Laten we kritisch zijn op de e-mails die we sturen, ondoordacht als reactie op een aantijging van iemand anders. Zo verzonden. Wat komt eruit voort? Het is een wortel van bitterheid als je woord geen waarheid is. Laat het ons voorzichtig maken in de berichten die we het net opslingeren. Gaat zo makkelijk. Het staat erop. Zwart op wit. Wat een ellende komt er niet van. Als je niet beseft dat ook dit bericht wat je net opslingert, ja, ja, dient te zijn. Als je niet zeker weet, stop ermee. Waarom moet u de waarheid spreken? Onze laatste gedachte. En dat brengt me bij de kern van de preek. Ons hele dagelijks leven wordt geleefd voor Gods aangezicht. Er is geen moment. Er is geen plaats. Er is geen tijd waarin ik niet leef voor voor Gods aangezicht. En dat geldt voor iedereen vanmiddag. Hoe je ook tegenover de woorden van de Heer Jezus staat. Je kunt ze in de wind slaan en zeggen van nou, ik vaar mijn eigen koers, ik voel me hier goed bij. Weet dat God, voordat er een woord op je tong is, al de oorsprong van je woorden en gedachten weet. De Heer Jezus leert ons, wij staan in al ons praten, in al ons typen, voor Gods aangezicht. Dus niet alleen als je een eed aflegt, maar ook bij dat gesprek aan de keukentafel. Of dat gesprek via internet. De Heer Jezus, die herinnert de Joden, de Farizeeën eraan, hoe dat dan gaat, hoe dat werkt. Hij zegt, jullie zweren bij de hemel en denken dat dat minder erg is. Maar de hemel is de troon van God. Kijk naar boven. Alles wat je ziet, het is het eigendom van God. De aarde waarop je staat, het is de schepping van God. Jeruzalem, de stad waar jullie bij zweren, dat is de stad waar zijn zoon straks gaat sterven. Je hoofd waar je bij zweert, is het eigendom van God. Al mijn woorden spreek ik uit voor zijn aangezicht. En ieder woord voor zijn aangezicht gesproken draagt het karakter van een eed. En weet u wat nou de diepste reden is waarom een christen verlangt om de waarheid te spreken? Omdat Christus de waarheid is. En omdat hij vanwege de leugen gestorven is. Hij moest sterven, weet u waarom? Omdat hij een godslasteraar zou zijn. Hij had de waarheid niet gesproken. Hij zei dat hij Gods zoon was, maar niemand die het geloofde. En daarom de dood voor die leugenachtige uitspraken van Christus. Zo'n hoge prijs betaalde de middelaar voor de leugen van de mens. Nou, dat zet mijn leugens wel in een ander licht. Als ik dat bedenk, die leugentjes om bestwil en die ontwijkende woorden. En de waarheid die ik niet helemaal wil vertellen tegenover mijn vrouw. Besef dat Christus ervoor leed en ervoor stierf. Misschien voel je nu de bitterheid wel, ook als kind van God, van die ontwijkende woorden die je gesproken hebt. Tegenover je vrouw of tegenover je kinderen. Misschien voel je de bitterheid nu van die onzuivere bijbedoelingen, van dat wat je een keer zei tegen je collega, om er zelf beter van af te komen. Het verdraaien van de waarheid of het achterhouden van een deel van de waarheid. U zegt, hoe moet het met mij? Ik neem even mee naar een zaal waar een vuur brandt. En bij het vuur zie ik iemand zijn handen warmen. Hij heet Petrus. Een volgeling van de Heer Jezus die de waarheid is. Er komt een meisje naar hem toe. En dat meisje zegt tegen Petrus, hé, was jij ook niet een van degenen die met hem in de hof waren? Wel, nee, ik ken die mens niet. Daar heb je het over? Petrus voelt het heet worden onder de voeten. En het komt echt niet vanwege dat vuur, maar vanwege die woorden van dat meisje. Hij wordt gedwongen om de waarheid te vertellen, maar hij dekt de waarheid toe, ontwijkt de waarheid. Hij treedt terug in het duister, maar dan komt hij opnieuw een meisje tegen. Hé, jij was er ook bij? Oh nee, ik ken die mens niet. En dan probeert hij buiten te komen en opnieuw komt er iemand naar hem toe. Je spraak maakt je openbaar. Jij bent ook een discipel van de Heer Jezus. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren. En hij zei, ik ken mens niet. Ziet u de opklimming? Dat doet de zonde. Eerst de waarheid toedekken. En als dat niet lukt, je terugtrekken. Als dat niet lukt, glashard ontkennen dat het niet zo is. Wanneer breekt er wat in Petrus? Dat lees je in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Als Petrus zich omdraait en recht in de ogen van zijn meester kijkt, die op weg is om voor de leugen een hoge prijs te betalen. Nou, dan ga je wel huilen. Dan word je wel gebroken. Petrus weent bitter als hij beseft dat hij zijn meester verloochent door de waarheid niet te spreken. En weet u wat nou het meest troostvolle is? Terwijl Petrus valt. En wie zal vanmiddag zeggen: ik heb altijd de waarheid gesproken. Altijd. Nooit toegedekt voor mijn vrouw. Nooit ontweken. Wat is de troost voor degene die vanmiddag in de spiegel kijken, geconfronteerd worden met de leugens die je uiteindelijk vertelt? Jezus laat Petrus niet vallen, terwijl Petrus zijn meester loslaat. Zo waar zijn naam Heere is, zo waar is het dat hij getrouw blijft, omdat hij zichzelf niet kan verloochenen. Dat is geen paracetamol voor degene die zeggen: nou, dan kan ik verder leven. Gelukkig maar dat Christus voor de leugen gestorven is. U dient zich vanmiddag te bekeren. En tegen u moet ik vanmiddag zeggen: als u zo doorgaat, leugenaars zullen het koninkrijk van God niet beërven. U staat buiten. En als u weigert te breken, zult u beginnen buiten te staan. En voor altijd zijn in de plaats waar leugenaars zijn. Liefhebbers van zichzelf ten diepste, egoïsten die zichzelf niet over hadden voor de waarheid. Degene die vanmiddag van binnen breken, en net als Petrus, beseffen: ook ik ben gevallen. Die mogen in dit derde gebod vanmiddag een belofte horen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. U zult het niet. Het kan niet meer. Waarom niet? Bij God is ja, ja. En nee, nee. Zijn woord is ten allen tijde ja, ja. Nee, nee. Is moeilijk om te geloven? Dat weet hij. En daarom heeft hij met een eed deze woorden bevestigd. Hebreeën 6. God, hij wil de erfgenamen van de belofte overvloediger bewijzen. De onveranderlijkheid van zijn raad. En daarom zweert hij een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, de belofte van God en de eedzwering daarbij, vanmiddag een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden die wij als een anker der ziel hebben, het welk zeker en vast is. Dat anker van de hoop, dat richt zich op hem uit wiens mond de waarheid komt. Mijn gebed wordt, o Zoon, maak ook in dit aspect van het leven mij aan uw beeld gelijk, zodat ik de waarheid vertel. Niet meer toedek, niet ontwijk. Want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 139, het gebed waarin wij voor het aangezicht van de Heere vragen of Hij ons wil onderzoeken, ook op dit terrein van het leven. Niets is op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En vers 14, doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 1 en 14. Wij samen danken. Heere, wij schamen ons als wij naar onszelf kijken en al die momenten langsgaan dat wij de waarheid bedekten om er zelf beter af te komen. Wees ons genadig, Heere, en delg onze zonde uit vanwege uw offer, waarin u leed, ook voor de leugen van de wereld. De leugen misschien met goede bedoelingen, maar uiteindelijk met egoïstische bijbedoelingen. Heer, wij schamen ons en het is de enige troost dat u zich niet schaamt om uw naam aan ons leven te verbinden. Wilt u hardnekkige patronen van bedekken van de waarheid en dus uiteindelijk van de naam van de Heere ijdel gebruiken. Wilt u die doorbreken? Ook door de prediking van vanmiddag. Ontdek ons, Heere, aan wie wij zijn, opdat wij bedekking zouden zoeken in uw bloed. Want wie u lief heeft, heeft de waarheid lief en wil niets liever dan de waarheid. En zo leggen wij de leugen af en hebben de waarheid lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad en u wel raad wist met onze leugens. Maak ons eerlijk, Heere, voor uw aangezicht. Maak ons eerlijk voor onze man, onze vrouw, voor onze kinderen. Maak ons eerlijk voor onze ouders. Maak ons eerlijk voor onze collega's. Zelfs als dat misschien wat van ons zal vragen en kosten. Als we offers moeten brengen. Omdat voor degenen die de waarheid lief hebben en zoeken, de belofte staat in uw woord dat die zullen thuiskomen. Wie de waarheid doet en wie een vriend van de waarheid is, die mag zich veilig en geborgen weten in u. Heere, zo leggen wij ons in uw handen. Bekeer ons dagelijks tot u en doe ons zo in deze wereld staan waarin de leugen lijkt te triomferen. Maar waarin wij mogen weten dat er een moment komt dat de waarheid definitief en publiek voor allen zal triomferen. Dan zult u ook alles rechtzetten wat wij niet recht konden zetten. Dan zult u ook alles wat ons is aangedaan op een onheuse manier, en andere leugens over ons verspreiden misschien wel, en niet de waarheid over ons zeiden, dan zal alles aan het licht komen en zult u voor eeuwig de tranen ook over dat verdriet van ons gezicht wegwassen. Heere, wat een dag zal dat zijn. Dan kunnen we met recht zeggen, beter is de dag van het sterven dan de dag waarop we ter aarde kwamen. En toch maakt dit ons niet pessimistisch. Want naar uw belofte komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop de leugen geweerd is en waarop de waarheid en de gerechtigheid woont. Doe ons verlangen naar die herschepping, naar die vernieuwing, opdat wij zo ons leven tot in het kleinste detail getrouw zullen zijn en wij niets liever wensen dan de waarheid te doen. Dank, Heere, dat we elkaar mochten ontmoeten. Ook vandaag, onder de prediking van uw woord, ga met ons mee. Bewaar ons over de misschien gladde wegen. Sterk ons in deze week. Wil zijn met degene die onderwijs geven aan onze kinderen. Wilt u ze wijsheid geven om de allerkleinsten, of de opgroeiende kinderen of jongeren, op het hart te binden om u te zoeken. En mogen wij zelf daarin een voorbeeld en een gids zijn. We bidden, Heere, voor degenen die werk hebben en die werken mogen, in welke sectoren van de samenleving dan ook. Geeft u daarvoor wijsheid en doorzettingsvermogen. En wil ook zijn met degenen die geen werk hebben. Heere, als wij dat zwaar vinden, wilt u dan meedragen en kracht geven en ons ook uitzicht geven. Ook als niet al onze wensen in vervulling gaan. Zegen ons, Heere, in de komende week en breng ons door de week of komende zondag weer samen. Leid ons in uw waarheid en doe ons u verwachten de hele dag. Wij vragen dat van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen samen tot slot Psalm 19, vers 7. Laat u mijn tong en mond en harte diepste grond toch wel behagelijk wezen. Psalm 19, vers 7. Thank you. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.